Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij deze dienst aanwezig bent. Vanavond zal in deze dienst dominee Van der Zwan uit Westbroek voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Noom uit de Zedenstraat. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij staan vanavond stil bij de woorden van de apostel Paulus. Verblijd u in de Heer. En ook de liederen gaan over blijdschap. Zo zongen we ook Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. En u wil ook Psalm 100 zingen. Psalm 100, het eerste vers. Juich alle volken, prijs de Heer uit weerklank. Dien God met vreugde, geef hem eer. Psalm 100, het eerste en ook het tweede vers uit weerklank. Vanaf het begin van de schepping vergadert de Heere zijn kerk over het rond van deze aarde en in verbondenheid met haar doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Vervolgens zingen wij van Psalm 68 het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68 vers 2. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel, maar die ten derde dagen is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen en om de verlichting met de Heilige Geest in de opening van zijn woorden. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo zongen wij met elkaar. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn, van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Heer, zo zijn wij vanavond hier samengekomen rondom uw woord. Gekomen om te luisteren wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Om u te horen spreken. En zo zijn we hier voor uw aangezicht gekomen. Zoals we hier zitten, zoals we hier staan. Als we meekijken, meeluisteren via kerktelefoon of internet. Heer, voor uw aangezicht gekomen. Heer, om te luisteren naar uw stem. Om het licht van uw aangezicht te mogen zien. Heere, opdat ons hart verheugd mag worden in u, de God van ons heil. Opdat ons hart vol van vreugde mag zijn. Omdat we u mogen kennen als onze God en Vader in de hemel. Omdat we ons hart vol van vreugde mag zijn. Omdat we geloven mogen dat we verlost zijn door het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dat ons hart vol vreugde mag zijn, omdat u uw geest hebt uitgestort op alle vlees en ons hart vervuld mag zijn met uw geest. O God, wij komen tot u om u te vragen of u die vreugde in ons hart wilt leggen, of u die vreugde in ons hart wilt aanwakkeren, of u die vreugde opnieuw in ons hart wilt geven. Dat we vol van blijdschap mogen zijn over wie u bent en over wie u voor ons wilt zijn. Voor ons zondige mensen, vanuit zichzelf, Heere, niet op zoek naar u. Mensen die hun eigen gang gaan, maar Heere, die u verlossing aanbiedt en die u bevrijding aanbiedt. Die u nieuw leven, eeuwig leven schenkt met u door het geloof in de Heere Jezus. Ja, Heere, zo bidden we u dat wij zo die blijdschap mogen ontdekken, die vreugde die er is in het geloof. Heere, als we die vreugde nog niet hebben gekregen, als we het geloof nog niet hebben gekregen, als we zelf nog niet tot het geloof gekomen zijn. O God, wil dan door uw geest in ons hart werken dat onze ogen voor u open zullen gaan en wij het licht van uw aangezicht mogen zien en ons met vreugde in u zullen verheugen. Maar ook als we mogen leven uit de genade, met u mogen leven als onze God en Vader in de hemel door het geloof in Christus. O God, geef dan toch die gewenste zielenvreugd, die vreugde in u, die blijdschap, die grote blijdschap, die grote vreugde die zo kracht geeft, ook in deze tijden, in deze moeilijke tijden, ook voor de kerk, ook voor onze samenleving. Die vreugde die alleen u kan geven. O God, laat die ons mogen verkwikken, laat die ons mogen versterken. Heere, ga zo uw genadige gang. Doe zo, Heere, wat u behaagt. O God, en wees zo ons genadig. We weten het, Heere, we hebben het niet verdiend. We hebben het er ook niet naar gemaakt. Maar Heere, we geloven ook in uw genade, juist ook op deze dag, deze hervormingsdag. We ook gedenken, Heere, het grote wonder van de reformatie, waarbij ook de vreugde van het geloof ook aan de orde kwam, juist door de zekerheid van het geloof. Heere, zoals Luther die ook mocht ontdekken, je laat het zo ook voor ons mogen zijn. Heere, zoals Luther ook mocht ontdekken, dat u een God van gerechtigheid bent, maar daarin niet minder een God van genade, dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Heere, wij bidden u zo, laat die vreugde die Luther ook mocht vinden in uw woord en in u, die vreugde ook ons deel mogen zijn. En ga zo uw gang met ons, Heere. Wees bij ons in het luisteren, maar ook in het spreken, omdat werkelijk gezegd mag worden wat u op uw hart hebt, wat u aan ons kwijt wil. Wij zien er naar uit, o God, dat u zich zo laat ontmoeten. Dat u zo in ons midden bent. We verlangen ernaar. O God, kom zo tot ons. Wees zo bij ons. Wees in ons midden. Wij vragen het van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en we lezen eruit het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. Filippenzen 3 is de schriftlezing van vanavond. We horen daar de woorden van God. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. En zoals eerder gezegd is de tekst voor de verkondiging het eerste gedeelte van vers 1. Verblijd u in de Heere. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 23. Psalm 23, het eerste en het derde vers. De versen 1 en 3 van Psalm 23. Gemeente, wij worden geroepen om te geloven. Geloof in het evangelie. Wij worden ook geroepen om te volharden in het geloof. Om vol te houden. Maar hoe houden we het vol? Hoe blijven we gemotiveerd? Hoe blijven we gemotiveerd? Hoe houden we het vol, het geloven, in deze tijd? In deze coronatijd? In deze onzekere tijd? En ons afvragen hoe ook nu de ontwikkelingen weer zullen gaan. Wat zal het ook betekenen weer voor ons kerkelijk leven? Hoe blijven we gemotiveerd? Hoe houden we het vol? Denk ook aan het feit dat we natuurlijk niet in een toptijd leven, om dat zomaar te zeggen, wat het kerkelijk leven betreft. En we zien dat het kerkelijk leven verstraalt, dat er secularisatie is, dat mensen afscheid nemen van het christelijk geloof en dat het aantal niet-christenen al maar toeneemt, althans in onze westelijke samenleving. Het kan ook demotiverend zijn. Ja, waarom zou ik geloven? Wat is de motivatie om te geloven? Ik moest ook nog denken aan het jaarthema van de HGB, waarin wordt gezegd dat geloven is doen. Geloven is doen. Dus het is ook de bedoeling dat je met je geloof ook, dat je er ook praktisch handen en voeten aan geeft. Dat je daarmee in de weer bent. Maar ja, op zichzelf, als je denkt van ja, ik moet dit of dat doen, dan kan dat juist weer leiden tot vermoeiend activisme. Er moet al zoveel. En dan moet ik ook nog eens geloven en dan moet ik ook nog eens doen. Ja, hoe hou je het vol? En wat motiveert je? Wat is de waarde van het geloof om daarin te volharden? Nou, een motivatie vinden we in de brief aan de Filippenzen die we zojuist hebben gelezen. Een brief die de apostel Paulus geschreven heeft. Apostel Paulus, we bekennen hem wel, heeft vele brieven geschreven. Apostel Paulus, die terwijl hij deze brief schrijft in de gevangenis zit, weet hij niet precies waar. Sommigen denken in Caesarea, ergens dus in de buurt van Libanon, Israël. Anderen denken aan Rome, weet niet precies waar hij in de gevangenis zat, maar hij zat wel in de gevangenis. En niet omdat hij een grote misdaad had begaan natuurlijk, maar hij zat in de gevangenis juist vanwege het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij had het evangelie verkondigd overal. En toch was hij in de gevangenis gekomen. En aan wie schrijft hij deze brief? Hij schrijft de brief aan de gemeente van de Filippenzen, Filippi. Filippi was een kolonie van Rome. Er woonden veel oud-soldaten. En Filippi was dus, zeg maar, een soort tweede Rome. Waar de mensen enthousiast waren over het Romeinse Rijk, over de Romeinse keizer. En er was dus ook veel aandacht voor de Romeinse godsdienst en ook de verering van de keizer. En de christenen, vormden maar een kleine minderheid in Filippi. Het was helemaal geen bloeiende kerk in de zin van dat het een grote kerk was, zoals je ze hier in de omgeving wel hebt met 2400 mensen of zo. We hadden het er net in de consistorie nog even over. Het was maar een heel klein groepje, echt geen groep van aanzien ook. Zo is de situatie van de Filippenzen wel te vergelijken met die van ons. Paulus in de gevangenis, een kleine gemeente. Het is niet echt een situatie waarvan je zegt van nou, daar is om blij van te worden. Maar toch merken we in deze brief helemaal niet dat de apostel Paulus in ieder geval bij de pakken neer gaat zitten. Integendeel. Regelmatig schrijft hij erover dat hij zich verblijdt terwijl hij in de gevangenis zit. Hij verblijdt zich erover dat het evangelie wordt verkondigd. Hij verblijdt zich er zelfs over dat het evangelie wordt verkondigd door mensen die hem belachelijk willen maken. Maar hij zegt, dat maakt mij niet uit, als de Heer Jezus Christus maar verkondigd wordt, dan is het mij goed. En zo laat hij zijn eigen blijdschap doorschemeren, terwijl hij in de gevangenis zit. Zijn blijdschap door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar Paulus laat niet alleen het aan de gemeente, zijn eigen blijdschap aan de gemeente zien, waardoor hij de gemeente wil motiveren. Maar hij roept ook de gemeente zelf op tot blijdschap. Zoals in Filippenzen 3 vers 1, maar hij doet het ook later in Filippenzen 4, in vers 4, waar staat, verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Blijdschap, dat is dus heel belangrijk, blijkbaar een heel belangrijke factor in het geloof, om te volharden in het geloof. Vreugde, maar dan niet zomaar vreugde, vreugde in het wilde weg, blijdschap van u moet blij zijn. Ja, waarom dan? Nee, Er wordt duidelijk gesproken door Paulus over blijdschap in de Here. De blijdschap ligt dus in de Here zelf, in de Here Jezus. Blijdschap omdat je de Here Jezus hebt leren kennen, omdat je hem mag toebehoren. Blijdschap vanwege je geloof, vanwege het feit dat je de Here Jezus Christus kent. Verblijd u in de Here, zegt Paulus. Hoe dan precies? Hoe dan je verblijden in de Here? Nou, je zou kunnen zeggen dat Paulus daar een drietal dingen voor noemt. Drietal aspecten van noemt, waardoor je je kunt verblijden in de Here Jezus. En het eerste dat ik zou willen aanstippen is de blijdschap door de gerechtvaardigheid door het geloof. Zoals Paulus schrijft in vers 9, en in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus die zegt, door het geloof in Christus ben ik gerechtvaardigd. En dat geeft mij vreugde. Wat bedoelt Paulus met rechtvaardigheid? Ja, dat heeft te maken met verzoening, daar kom ik straks nog op. Maar rechtvaardigheid heeft ook te maken dat je tot het volk van God mag behoren. Dat is waar Paulus het allereerst over heeft, ook in het hoofdstuk 3. Rechtvaardigheid is dat je mag delen in het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Of beter gezegd, dat je mag delen in het verbond dat de Heere met Abraham heeft gesloten. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat God een verbond met Abraham heeft gesloten. En dat hij heeft gezegd, ik wil jou tot een God zijn. En dat is waar ook de Filippenzen zich in mogen verblijden. Dat de Heere hun tot een God is. Dat hij je God wil zijn. Rechtvaardigheid betekent dat je een kind van God mag zijn. Dat je God mag toebehoren. Ook al ben je geen nazaat van Abraham. Althans geen natuurlijke nazaat van Abraham. Ongeacht je etnische en je culturele achtergrond, je morele zelfs en je religieuze verleden, mag je tot het volk van God behoren. Of je nu een Jood bent of een heiden, maar door het geloof behoor je tot die gemeenschap van God, waar die God is begonnen ook met Abraham. Natuurlijk ook eerder al met Adam en Noach, maar vanuit het verbond met Abraham. Door het geloof word je geschonken dat je de Heer Abraham, God, tot jouw God mag rekenen. Dat je mag weten dat hij jouw God is, door het geloof. Dat is ook de reden waarom Paulus opeens ook zo fel is aan het begin van hoofdstuk 3. Want Paulus die begint met, verblijd u in de Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Maar dan zegt hij in vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Een hele felle toon ineens, nadat hij de gemeente heeft opgeroepen om zich in de Here te verblijden. Waarom doet Paulus dat? Nou, omdat hij zich verzet tegen Joodse christenen die juist zeggen dat je eerst een Jood moet worden om tot het volk van God te behoren, om tot God te behoren. Je moet eerst een Jood zijn, helemaal. Dat wil zeggen, je moet je laten besnijden en je moet leven naar de ceremoniële wetten zoals we die in de Tora kunnen vinden. Je moet alle feestdagen onderhouden. En je mag alleen reine dieren eten. Alleen dan behoor je tot het volk van God, zeggen deze Joodse christenen. En Paulus, die verzet zich ertegen. Want niet het Jood zijn maakt je tot een kind van God. Niet doordat je een Jood wordt, behoor je tot het volk van God. Of ga je tot het volk van God behoren. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus zul je tot het volk van God behoren. Alleen door het geloof. En Paulus weet daar zelf ook alles van. Hij heeft het zelf ook moeten leren. Want ja, als het nou zo is dat je als een Jood pas tot het volk van God kan behoren, tot God kan behoren, ja, dan had Paulus de meeste kansen gemaakt. Want als je kijkt naar hoe Paulus geleefd heeft. Paulus was een Jood optima forma, om het maar eens te zeggen. Hij noemt het ook in de brief. Hij zegt, besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, een onberispelijk. Ja, als het erop aankomt, dan was hij wel degene die door zijn Jood zijn, door een Farizeeër te zijn, tot het volk van God zou kunnen behoren en daardoor ook met God zou kunnen leven. Maar Paulus heeft er afstand van gedaan. Hij doet er afstand van, hij werpt het af als vuilnis. Alles wat hij in zijn verleden heeft gedaan. Ook al was hij dan een Jood optima forma, hij doet er afstand van. Hij zegt, ik beschouw het als drek, als vuilnis. Ik wilde niets meer mee te maken hebben. Waarom niet? Omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. En omdat ik, terwijl ik door hem gegrepen ben, door het geloof in hem mag weten dat ik God mag toebehoren. Het gaat niet meer om mijn onberispelijk zijn, overeenkomstig de Joodse wetten, maar het gaat erom dat ik door het geloof in Christus God mag toebehoren. Natuurlijk heeft het er ook mee te maken dat Paulus ook weet, en dan gaat het ook over het woord gerechtigheid en rechtvaardigheid, dat het met zijn eigen gerechtigheid voor God niet redt. Zoals we dat natuurlijk ook kunnen vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen. Paulus is onberispelijk volgens de Joodse wetten, volgens de Joodse maatstaven, volgens de reinheidswetten. Maar Paulus weet ook wel dat hij van zichzelf een ellendig mens is. Hij zegt het ook zelf in de brief aan de Romeinen. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Zo weet Paulus dat hij alleen door het geloof in Christus God mag toebehoren. Dat je door het geloof in hem met God verzoend bent. Ja, dat je tot het volk van God mag behoren. Wat met Abraham is begonnen. Zoals Paulus in Romeinen ook zegt, als een tak geënt op de stam van Israël. Dat je door het geloof in Christus verzoend met God een kind van God mag zijn. Dat is de reden waarom Paulus oproept om je te verblijden in de Here. Het is het eerste wat we uit deze brief uit dit hoofdstuk naar voren halen. Hoezo verblijden in de Here? Nou, omdat je door de Here Jezus Christus God mag toebehoren. Omdat je door het geloof in de Here Jezus een kind van God mag zijn. Dat al je zonden zijn vergeven. En het helemaal goed is tussen God en jou. Dat je niet meer hoeft op te werken naar God toe. Om alles goed te maken, zodat je bij God in een rein blaadje komt. Schoon blaadje komt. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dankzij wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat hij zichzelf gegeven heeft aan het kruis. Dat hij gestorven is. Dat zijn dood de volkomen verzoening van al je zonden is. Dat is reden tot grote blijdschap. Het is het eerste wat Paulus noemt. En het is ook het eerste wat we vanavond naar voren willen halen. Omdat het ook voor ons heel belangrijk is. Waarom zijn we vol vreugde? Waarom hebben we alle reden om vol van blijdschap te zijn? Omdat we de Heer Jezus Christus kennen. Als onze Heer en als onze Heiland, als onze Verlosser. En dat is een reden tot grote blijdschap. Maar zouden we anders zijn? Als Christus niet voor ons gestorven was, als we niet door hem met God verzoend zouden zijn, dan waren we voor eeuwig verloren. Maar door het geloof mag ik God toebehoren. Dat is een reden tot grote blijdschap. Misschien vergeten we dat wel eens, omdat we het eigenlijk allemaal zo gewoon vinden. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, door het geloof in Christus mag je God toebehoren. Dat is toch helder? Dat horen we elke zondag. En we horen het zo vaak en we denken, oh, dat is heel gewoon. Maar het is niet gewoon. Het is een grote reden tot blijdschap. God is tot het uiterste voor je gegaan. Hij heeft zijn zoon voor je gegeven. Hij wil je verlossen van je eigen schuld. En je mag verzoend zijn met God, al je zonden vergeven. Ja, iemand die dat ook heel duidelijk ervaren heeft. En die ook de opluchting en de vreugde daarvan ervaren heeft, is natuurlijk Maarten Luther, bij wie we ook vandaag in het bijzonder stilstaan. Luther, die zo sterk ermee bezig was om zich rechtvaardig voor God te plaatsen. Zo van, door de dingen die hij deed, en zelfs door zichzelf te mishandelen, hoopte hij dat het zo goed zou komen tussen God en hem. En hij ergerde zich ook aan het woord rechtvaardigheid, want hij dacht, ik kan er nooit aan voldoen bij God. Het wordt nooit goed. Alles wat ik doe is tekort. Totdat hij ontdekte dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. En daardoor wist hij zich verzoend met God. En wat een rust gaf dat in zijn leven. Wat een vreugde. En ja, ik moet zeggen, dat is ook voor mijzelf een reden tot grote vreugde en rust. Ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Maar ik leerde op school de Bijbelse geschiedenis, de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. En ik voelde me aangetrokken tot die God over wie het ging. En ik wilde bij de Heere God horen. En ja, goed, ik wist natuurlijk nog niet zo heel veel. Ik zat in de eerste klas toen nog, groep 3 dus tegenwoordig. En ja, goed, ik wilde bij de Heere God horen, dacht ook dat dat wel kon. Maar later ontdekte ik in de Bijbel dat ik toch ook een zondaar ben. En hoe kan dat ooit goed komen tussen God en mij? En hoe kan ik ooit met God leven? Hoe kan ik ooit zeggen dat deze God, deze heilige en rechtvaardige God, mijn God is? Wat een opluchting heeft het me gegeven dat ik leerde dat dat is alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat ik dankzij Hem God mag toebehoren. Dat ik zijn kind mag zijn, niet vanwege mijn rechtvaardigheid, om het zo maar eens te zeggen, maar vanwege de rechtvaardigheid door het geloof in Christus Jezus. Wat Hij voor mij heeft gedaan. Daarom zijn die zinnen uit het avondmaalsformulier me altijd zo lief. Zijn bloed lichaam verbroken, zijn bloed vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Wat is het belangrijk om bij die blijdschap te leven door het geloof. Maar ja, dan is het natuurlijk allereerst ook belangrijk om te leven uit dat geloof. Dat je ook zelf tot de Heere Jezus Christus gaat. Dat je ook de Heere Jezus Christus leert kennen als je verlosser en je zaligmaker. Dat je aan Hem toevertrouwt in het geloof. Dat je Jezus vraagt, bid om je Heere en zaligmaker te zijn. Dat het ook je gebed is. Maar dan hoef je ook niet te twijfelen dat de Christus niet zou komen, het niet zou willen. Nee, de Heer Jezus is een zaligmaker, een redder die graag redden wil. O, als je zo de Heer Jezus Christus mag leren kennen, of je nu oud bent of jong, dan is er blijdschap. Dan mag je het zeker weten dat God je Vader in de hemel is. Anders niet. Maar door het geloof in Christus wel. En dat is dan ook het eerste wat we vanavond willen aanstippen, aanhalen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Blijdschap, waardoor? Nou, we hebben alle reden om blij te zijn, want we hebben Christus leren kennen als onze Heer en onze Verlosser en als onze Zaligmaker. Maar dat is niet het enige waar de apostel Paulus het over heeft. Hij gaat erop door, het gaat verder. Het is nog maar het begin, om het zo maar eens te zeggen. Het tweede is namelijk dat er blijdschap in je leven komt als je de Heer Jezus Christus ook navolgt. Als je een discipel van de Heer Jezus bent. We vinden dat ook met name in de versen 10 tot en met 16, waar Paulus in het bijzonder zegt, in vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En Paulus heeft het daar niet over het feit of hij nog gerechtvaardigd zal worden, of het nog goed zal komen tussen God en hem. Maar hij heeft het over de navolging van Christus. Hij heeft het over het sterven. Hij heeft het over gelijkvormig worden aan de dood van Christus. En wat betekent dat? Gelijkvormig worden aan de dood van Christus. Als u even eerder terugkijkt in de brief aan de Filippenzen in hoofdstuk 2, dan kunt u daar lezen wat Paulus daar over de Heer Jezus Christus schrijft. We lezen daar dat Paulus schrijft van de Heer Jezus Christus dat hij uit de hemel is gekomen en dat hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood aan het kruis. Hij heeft de hemelse heerlijkheid heeft hij achter zich gelaten. En hij heeft zichzelf gegeven tot in de smadelijke dood aan het kruis. Is gestorven. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is de weg van lijden gegaan. Van pijn en van moeite. Dat is de weg waardoor hij u en mij kan redden. Dat is ook de weg van gehoorzaamheid. De weg die God van hem gevraagd heeft. En als we die weg gaan, ja, dat klinkt misschien vreemd, maar als we die weg gaan, dan zullen we ook de blijdschap van het geloof in ons leven hebben. Het kost moeite. Paulus weet er ook zelf alles van. Hij lijdt zelf ook. Hij lijdt omwille van Christus. Hij zit in de gevangenis vanwege het geloof. Hij heeft geen verstoppertje gespeeld. Hij heeft tijdig en ontijdig het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Maar dat heeft hem uiteindelijk wel in de gevangenis gebracht. Dat heeft hem heel veel gekost. Hij is mishandeld. Hij is uitgekotst, om het zo maar eens te zeggen. Ook juist door zijn eigen volksgenoten. Hij heeft pijn geleden. Maar daardoor is hij verblijd. Omdat hij het mocht doen in de navolging van Christus. Omdat hij het mocht doen in gehoorzaamheid aan de Heer. En dat geeft een blijdschap. En dat is ook de weg die voor ons de weg van blijdschap is. Ook al vraagt het veel van jezelf. Maar het is wel de bedoeling dat wij ook met Christus gekruisigd worden. Dat ons eigen vlees gekruisigd wordt. Dat wij onszelf verloochenen. De Heer Jezus zegt het ook zelf. Indien er zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Zegt de Heer Jezus natuurlijk niet om ons te dwarsbomen, om ons het leven zuur te maken. Maar juist omdat in de navolging van Christus er blijdschap zal zijn, vreugde. Omdat je zo ook deel mag hebben aan het lijden van Christus, met hem mee mag lijden, achter hem aan. Juist omdat je hem navolgt, mag je ook weten dat je heel nauw aan hem verbonden bent. Ik doe dit niet om mezelf te rechtvaardigen voor God, maar ik doe dit voor de Heer Jezus. Ik doe dit voor God, uit liefde voor de Heer. Omdat ik van hem ben, omdat ik hem toebehoor. Daarom richt ik mijn leven ook naar zijn wil, voeg ik mijn leven daarnaar. Paulus noemt in Filippenzen 2 heel concreet, en we komen het ook in Filippenzen 3 weer tegen, het feit dat je als gemeente eensgezind bent. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat is niet zo eenvoudig. Dat vinden we over het algemeen niet zo eenvoudig. De ander uitnemender achter dan jezelf. Dat betekent jezelf verloochenen. Toch zeggen van oké, als jij het zo wil, als jij het zo doet. Dat betekent ruimte geven aan de ander. Jezelf niet op de eerste plaats zetten. Valt niet mee. Maar dat heeft Christus ook gedaan. En dat is ook belangrijk dat we in de gemeente zo met elkaar omgaan. En als we zo in de gemeente met elkaar omgaan en zo ook eensgezind zijn, dan zullen we ook vreugdevolle gemeente zijn. We zien het ook wel. Want de verdeeldheid is onnoemelijk als je kijkt naar de christelijke wereld en ook in Nederland. Wat een verdeeldheid is er al niet in de kerk. En zelfs onder mensen die zeggen dat ze orthodox zijn en zeggen dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Hoeveel verdeeldheid is er niet? En we zien ook wel dat dat niet tot heel veel vreugde leidt. Misschien is dat ook wel de reden waarom er ook wel zo weinig vreugde is. Misschien ook wel binnen de gemeente. Omdat we de navolging van Christus, het leven naar Gods wil, toch wat achterwege laten. Ja, we willen volop leven uit de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Maar als het erop aankomt op onze levensheiliging, dat ons eigen vlees gekruisigd moet worden, dan laten we het erbij zitten. Dan kiezen we toch liever de weg van de minste weerstand. Of het voor u geldt of voor jou, dat weet u zelf het beste. Maar het is niet de weg die blijdschap geeft in de Here. De weg van blijdschap in de Here is de weg achter Christus aan. De weg van zelfverloochening, de weg van de liefde. De weg van het geven, het je geven, ten dienste van Christus, ten dienste van de ander. De Heer Jezus is je voorgegaan, volg hem na. Dan ervaar je ook de kracht van zijn opstanding, want dat is wat Paulus vervolgens ook zegt. Opdat ik hem mogen leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Want ja, het is een moeilijke weg en het vraagt ervan dat je gekruisigd wordt, dat je je eigen vlees kruisigt. Maar Christus gaat met je mee. En je ervaart ook de kracht van zijn opstanding. Het nieuwe leven krijgt vorm in jou. Je hoeft het niet alleen te doen. De geest van God gaat met je mee. En wat is het heerlijk als je zo dat mag ervaren in je leven. In de navolging van Christus gaat Christus met je mee. Wat een blijdschap zal dat geven. Dat is het tweede. Maar er is ook nog een derde punt dat Paulus noemt. En ik zou dat willen noemen, ja, het verlangen naar de toekomst. Het uitzicht op de toekomst. Maar Paulus kijkt ook in dit gedeelte vooruit. We zien dat met name in vanaf vers 17. Waar Paulus zegt in vers 20 bijvoorbeeld: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar Paulus eigenlijk ook al nog aansluit bij het vorige punt, namelijk ons burgerschap is in de hemel. Dat wil zeggen, wij gedragen ons als hemelburgers hier op deze aarde. Wij leven als burgers gericht op de toekomst, als het straks zal zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij weet ook dat sommigen een andere weg kiezen. Dat is de makkelijke weg. En waarop je het hier zo makkelijk, zo comfortabel mogelijk hebt. Paulus zegt ook daarvan: zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Zij willen niet als hemelburgers wandelen. Zij willen niet leven met het oog op de toekomende eeuw. Maar ze wandelen daarom ook als vijanden van het kruis van Christus. Ze willen hun eigen vlees niet kruisen. Maar hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Maar ons burgerschap is in de hemel. Wij behoren tot het volk van God. Wij zijn de burgers van de toekomst. Het koninkrijk van God dat zeker komen zal. Dat eeuwige koninkrijk waarin we voor eeuwig zullen leven met God. Die zich voor ons met Christus, die zich voor ons vernederd heeft. En die ons vernederd lichaam heeft aangenomen. En die ons vernederd lichaam, en die zelf is opgewekt uit de doden. En die daarom ook ons vernederd lichaam, dat eens in het graf zal komen. Of bij de wederkomst nog zal zijn. Straks veranderen zal in zijn heerlijk lichaam, in zijn verheerlijk lichaam. De toekomst, de blij vooruitzicht. Dat je streelt als gelovige. Dat je weet dat het leven niet bepaald wordt door het hier en nu. Dat de tijd dat we hier zijn slechts een fractie is van de eeuwigheid die voor ons ligt. Want zo is het wel. Maar zo lijkt het er vaak niet op in je leven. Althans, dat geldt ook voor mij. Want je denkt, het moet hier en nu gebeuren. We moeten hier en nu alles eruit halen. En als ik dat niet doe, dan is het een gemiste kans. En ja, jezelf verloochenen, jezelf vernederen. Wacht eens even, ik wil hier ook nog wel een beetje plezier hebben in mijn leven. Ik wil het hier ook nog wel goed hebben. Je denkt toch zeker niet dat ik in de gevangenis ga zitten, zoals Paulus? Ja, als je alles uit je leven hier en nu wil halen, ja, dan heb je daar ook geen trek in. Als dat ook alles is wat je hebt. Maar ons burgerschap is in de hemelen, waarvanuit we de zaligmaker verwachten. De eeuwigheid, waarbij ons leven hier maar een kort poosje is. Zelfs al word je 100 jaar, onze gemeente een vrouw van 101 overleden. 101 jaar, wat een leeftijd. Maar het is slechts een fractie van de eeuwigheid. Het staat in geen verhouding tot de eeuwigheid die God schenkt. En dat is een eeuwige heerlijkheid, waarin we voor altijd bij de Heere God mogen wonen en leven. En waarin we mogen verkeren in zijn nabijheid. En waarin alle strijd ook te boven zijn. En waarin het ook niet meer moeilijk is om in liefde met elkaar te leven. Waar het vol van liefde zal zijn voor God en voor elkaar. Wat een heerlijke toekomst is dat. De toekomst is zeker, zo zegt het lied. Ja, eindeloos goed. En daar mogen we naartoe gaan. En ook al is het hier niet altijd makkelijk. En valt het ook echt niet mee. De zorgen die we hebben in ons leven. We denken ook natuurlijk aan corona en alles wat daaromheen komt. Het leven hier op aarde zit soms heel erg tegen. Dan kun je het ook zwaarder mee hebben. Maar ja, als je het nou eens mag zien in het licht van de toekomst, van die eeuwigheid, van die nimmer eindigende eeuwigheid. Ja, dan is het zwaar en dan wil ik daar zeker niet overheen stappen. Maar zie je het dan toch ook in de juiste verhoudingen. En maak je dat dan niet ontzettend blij? Oh, ik weet wel, er kunnen ook heel veel vragen zijn over de toekomst. Hoe zal het daar zijn? Is het daar wel zo fijn? Is het daar wel zo goed? Nou ja, als ik dan weer terug ga naar het begin. Naar het begin waar ik de preek mee begon. Waar gaat het nou om in het geloof? Waar begint het bij? Bij het geloof dat je door het Heer Jezus Christus verzoend bent met God. Wat een liefde blijkt daar niet uit. Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. En nu ken je dat nog maar ten dele. Maar straks, als je dan volledig in Gods nabijheid mag leven. helemaal vol mag zijn van die liefde. God is liefde. En daar zal de toekomst ook vol van zijn. Is dat dan niet een reden om er naar uit te zien? En zo zullen we vervuld zijn van blijdschap. Blijdschap in de Here. Als we bewust leven uit het geloof in de Here Jezus Christus. Dat Hij zijn leven gegeven heeft. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We zullen vervuld zijn van blijdschap. Als we Christus navolgen. Ga het maar proberen in de komende tijd. Jezus navolgen in gehoorzaamheid. En blijf zicht houden op de toekomst. Ja, dan wordt die opdracht van Paulus, die hij hier geeft, ook werkelijkheid in je leven. Want het is een opdracht. Verblijd u in de Here. En het kan, omdat het gaat om de blijdschap in Christus, onze Here. En dat motiveert mij en allen die de Here Jezus Christus lief hebben gehad. En u en jou om te geloven, om het vol te houden, om te volharden tot de dag dat Christus ons komt halen. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 89, het 7e en het 8e vers, de versen 7 en 8 van Psalm 89. Laten we samen danken en bidden. O God, wij komen tot u om u te danken dat u ons erop wijst hoe wij kunnen volharden, dat u ons dat leren wilt. Dat die volharding niet uit onszelf hoeft te komen, maar dat die gelegen is in u en in de blijdschap in u, in het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij zichzelf voor je gegeven heeft. Heere, dat die blijdschap gelegen is in het navolgen van de Heer Jezus, om ter wille van hem, om ter wille van u te lijden, om ons eigen vlees te kruisigen, om in gehoorzaamheid aan u te leven, om zicht te houden op de toekomst die zeker is en eindeloos goed die u schenken zult. O Heere, geef dat wij zo ons leven in de juiste perspectief, in het juiste perspectief mogen zien. Of dat we tot dat juiste perspectief mogen komen, dat we tot Christus mogen komen als onze Heer en onze Verlosser en onze Zaligmaker. Dat we voor hem zullen knielen naar onze Koning is van Israëls God gegeven. Ja, dat we de Heer Jezus zo als Koning in ons leven, als Heer en Heiland ontvangen uit uw hand. O God, wij danken u dat u God bent en dat Jezus Christus Koning is en dat u regeert. Heer, in dat geloof leggen we ook ons leven in uw handen. Te midden van alle verwarring die er is, ook in het kerkelijk leven, maar ook in de wereld waarin we leven, in de samenleving. Ook als het gaat om het coronavirus dat ook weer een opmars maakt in de samenleving. Te midden van dat alles, Heren, kunnen we ook wel eens moedeloos worden. En denken, waar gaat het heen? Wat betekent dit allemaal? Wat levert het op? Nou, Heren, er kan van alles door ons heen gaan. Heren, geef dat wij zo in dat alles ook weer de blik op u mogen richten. We danken u dat er daarom ook kerkdiensten zijn en andere gelegenheden waarin we elkaar kunnen bemoedigen en oproepen. Waarin we elkaar kunnen vertroosten en waarin we elkaar ook kunnen vermanen. God, omdat u dat nodig acht, omdat u dat wilt. We danken u, o God, dat u ons zo bij u bepaalt. Ga met ons, wees bij ons. U kent ons ook, Heer, u kent de gemeente. U kent de zorgen, de pijn, de moeite en het verdriet. U kent ook de vreugde. U kent ons allemaal, oud, maar ook jong. De jongeren kent u, de kinderen. We dragen hen alle aan u op en bidden u dat u zich over hen ontfermt. En vraag u, Heere, ga met ons mee, ook de nieuwe week in. Geef ons kracht om te leven als gelovigen in de Heer Jezus Christus. Heere, in de kerk, maar ook in ons gezin, thuis, op ons werk. Heere, dat we zo achter hem aan mogen gaan. En zo ook zelf zichtbaar, door ons zichtbaar mag worden wie de Heer Jezus is. Dat ons licht mag schijnen door de manier waarop we leven. O God, en daarin voelen we onszelf ook wel onbekwaam. O God, als het uit onszelf moet komen, we hebben onszelf er ook, je merkt soms ook bij jezelf, wat kom ik daarin toch tekort. Dat leggen we ook vanavond voor u neer. Maar we bidden u ook dat u, o Heere Jezus, met uw opstandingskracht in ons werken zult. Als de apostel Paulus ook zegt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. O God, die kracht is zo groot. Die kracht is sterker dan ons eigen vlees. Die kracht is zo groot dat u het graf achter u hebt gelaten en leeft tot in alle eeuwigheid. Zo is al onze hoop op u gevestigd, o God. Werk zo met uw geest in ons midden. Wees ook met de wereld waarin we leven. Heer, met alle zorgen en verdriet en alles wat er aan de gang is. Heren, we bidden u ook om uw zegen over degene die u over ons gesteld hebt, om wijsheid voor de overheden, voor de regering. We bidden u ook om uw leiding bij de kabinetsformatie, dat er een regering gevormd mag worden die tot eer van uw naam en tot heil van ons volk haar werk mag verrichten. We bidden u, Heren, dat het een regering mag zijn die zich door u laat leiden. Tegelijkertijd weten we ook welke mensen er nu aan deelnemen. We weten ook hoe het met het geloof staat bij deze mensen, Heren. Daarom bidden we u ook dat u met uw geest, Heren, in hun leven zult werken. Als we ook lezen in de Bijbel dat u het bent die de harten van koningen neigt. O God, zo kunt u ook in onze regering werken. En ook in ons koninklijk huis, koning Willem-Alexander. We willen ook hem gedenken, ook voor hem bidden. En vragen, Heren, wees hem nabij en stel hem tot een zegen in het werk, in het ambt waartoe u hem geroepen hebt. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie. Laat wereldwijd het evangelie gehoord mogen worden. opdat mensen blijdschap mogen vinden, verlost worden uit de banden van de dood, verlost uit de banden van de afgoderij en tot Christus mogen komen en door hem u mogen leren kennen, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de God van Israël. Ja, Heere, want u houdt trouw aan uw volk. U hebt uw volk niet verstoten. Wij danken u dat wij mogen delen in het heil dat u aan uw volk hebt beloofd. En we bidden u ook voor uw volk. Bescherm het tegen zijn vijanden, maar bovenal laat het ook mogen delen in het heil van Christus Jezus. Wees met de broeders en zusters onder hen die geloven in de Messias. Geef hun kracht om te volharden, ze hebben het moeilijk. Maar Heere, neem ook het deksel van hen weg die de Heere Jezus nog niet als een Messias hebben omarmd. En zo komen wij tot u met al onze gebeden, maar ook met onze dank. Ja, bovenal met onze dank, dat wij u mogen kennen. En Jezus Christus, die u gezonden hebt, dat wij u mogen kennen. De drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De ere tot in eeuwigheid. Heren, zo komen wij tot u. Met onze dank en onze gebeden en vragen u. Hoor en verhoor ons. We bidden het in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven op de u bekende wijze. En vervolgens zingen wij van lied 450 uit Weerklank de verzen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van lied 450 uit Weerklank. was zo met de preek en met u bezig dat ik niet eens heb gezien dat daar onder het orgel staat: verblijd u in de Heere te alle tijd. Die tekst krijgt u elke zondag al mee. Wel mooi. Met die tekst mag u ook op weg gaan onder de zegen van de Heere. Ja, gedragen door de zegen van de Heere mag u zich in hem verblijden. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.